Welkom bij de 48e aflevering van onze Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen de onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en praktisch toepasbaar tot in de klas. Vandaag een speciale aflevering in navolging op onze veelbeluisterde ontwikkelkrachtserie. In een eerdere aflevering spraken we al met Inge de Wolf van Education Lab over hun rol binnen ontwikkelkracht en over het Teacher Lab. Vandaag zetten we het zoeklicht op een ander domein waar Education Lab onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk samenbrengt, namelijk het Taallab. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de ResearchChat podcast. In de studio vandaag drie gasten bij mij aan tafel. En alle drie zijn ze vanuit hun eigen rol betrokken bij het Taallab van Education Lab. De ene als medeoprichter en directeur van Education Lab en als onderwijsonderzoeker. De andere twee omdat ze met hun voeten in de onderwijsklei staan binnen een van de co-creërende scholen van het Taallab, onze Amsterdamse school. Als schoolleider en als leerkracht werken zij nauw samen met Education Lab om samen stappen te zetten in het taal- en leesonderwijs. Van harte welkom in onze studio Education Lab oprichter, directeur en onderwijsonderzoeker Tiana Prokic-Breuer, schoolleider van onze Amsterdamse school Elise Jong en haar collega Nikita van Gemen, leerkracht van groep 8 op diezelfde onze Amsterdamse school. Dames, fijn dat jullie vandaag te gast willen zijn. We zoomen met jullie graag in wat dieper op het taalonderwijs, want daar is al geruime tijd veel over te doen in Nederland. Vaak worden dan dingen aangehaald als die 1 op de 4, 15-jarigen, die als zo'n beetje laaggeletterd door het leven moeten, een groeiend onbehagen over hoe we in Nederland bijvoorbeeld met iets als begrijpend lezen omgaan. Ontlezing, weinig motivatie, simpelere teksten, steeds simpelere teksten die worden gebruikt in de zaakvakken. Als ik zo naar jullie kijk, Elise en Nikita, vanuit jullie ervaring vanuit onze Amsterdamse school. Wat zijn wat jullie betreft de grootste problemen in Nederlandse onderwijs als het gaat over die taalonderwijs?
Ja, ik denk dat het erg versnipperd wordt aangeboden. Veel losse lessen. En daardoor ontbreekt ook vaak de context en kost het veel meer tijd. Ja.
Ja, ik denk het ook. En ik denk dat we ergens zijn vergeten eigenlijk hoe we goed lees- en taalonderwijs geven. Mm-hmm. Ik denk in de tijd dat wij naar school gingen, vonden we het heel normaal dat er behoorlijk wat van ons gevraagd werd. En waren kinderen ook niet zomaar zielig. Nou wil ik niet zeggen dat vroeger alles beter was. Maar ik denk in dat opzicht dat we best wel weer een beweging terugzien naar wat meer van kinderen vragen, hoge verwachtingen hebben. En gewoon hele mooie en goede teksten en boeken met ze lezen.
Ja. Ja. Nu hebben jullie de afgelopen jaren best wel een ontwikkeling doorgemaakt, hè, met onze Amsterdamse school op het gebied van taallezen en het onderwijs wat daarin wordt georganiseerd. Wat was de aanleiding vanuit jullie om te zeggen van oké, we moeten het anders doen dan dat we het tot nu toe gedaan hebben?
Nou, ik heb natuurlijk zitten nadenken van wanneer is nou dat begin geweest dat wij zijn gestart met die aanpak. Maar dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, maar ik weet nog heel goed het moment dat ik met mijn intern begeleider, met onze IB'er, aan tafel zat en dat we voor de zoveelste keer keken naar een tabel met rode resultaten. Nou, die ken jij nog wel, hè? Mm-hmm. En dat we dachten, ja, we werken zo hard en we doen toch het goede, maar het komt er gewoon niet uit. Ja. En eigenlijk vanuit die, kan ik toch wel zeggen, frustratie ook, zijn we gaan kijken, van, ja, wat kunnen we dan wel doen? Dus wat was je vraag nou?
Ja, wat de aanleiding was.
Dat was de aanleiding, slechte resultaten. Ja. Dus we wilden gewoon veel meer uit de kinderen halen. En dat lukte ons niet, ondanks al onze inspanningen.
Ja. En Nikita, als ik jou dat als leerkracht, met leerkracht groep 8, mm-hmm, vraag van wat is er sindsdien, je zou één ding moeten noemen, het meest veranderd in de aanpak rondom taal, leesonderwijs, vanuit jou als leerkracht in die, voor die groep?
Ja, het meest veranderd is eigenlijk, denk ik, heel simpel. We hebben hele mooie boeken de school ingehaald. Mooie, goede literatuur. We zijn samen boeken gaan lezen met de hele klas. Kinderen in kleine groepjes. Ik kan denk ik wel zeggen dat iedere leerling in mijn klas gemotiveerd is over lezen.
Oké, nou, we gaan dadelijk net wat dieper erop in van wat nou precies die aspecten zijn. Ja. En ook kijken van hoe kunnen we wellicht ook in een breder perspectief leren van datgene wat er bij jullie zo goed is gelukt in de afgelopen jaren. Om ook te kijken van oké, kunnen we daar wat profijt uit halen, ook vanuit andere plekken in het onderwijs. Want dat is eigenlijk precies de reden, Tiana, waarom Education Lab opgericht is. Om dit soort grote uitdagingen, om te kijken van oké, kunnen we hier binnen de onderwijssector, vanuit onderwijsonderzoek, vanuit de praktijk, kunnen we wat dingen bij elkaar brengen, zodat we daar samen van kunnen profiteren. Je hebt een achtergrond als onderwijseconoom. Je hebt samen met Inge de Wolf onder andere en een aantal andere Education Lab opgericht. Waarom die aanleiding om Education Lab op te gaan richten?
Nou, precies eigenlijk omdat wat je noemt is eigenlijk dat. Nou, de aanleiding was eigenlijk dat wij in 2018 onderzoek hebben gedaan bij Staat van het Onderwijs, waar ik toen nog werkte samen met Inge. En zagen dat in Nederlands onderwijs ontzettend veel initiatieven zijn. Niet alleen op het terrein van taal, maar op het terrein van alles. En dat er heel veel scholen zijn die zich met van alles en nog wat profileren. Er zijn heel veel concepten, profielscholen in Nederland. Veel innovatie in het veld. Maar tegelijkertijd, toen al natuurlijk, was die dalende trend al ingezet rondom ons onderwijssysteem. En we zagen dus eigenlijk dat de kwaliteit van het onderwijs, althans uitgedrukt in de basisvaardigheden, want dat is wat we meten bijvoorbeeld in basisonderwijs, dat eigenlijk achteruit holt. Dus we hadden zoiets van, we willen graag eigenlijk kijken hoe kunnen we iets oprichten wat bijdraagt aan wat duurzamere innovatie in het onderwijs, waar we dus met een misschien met een soort van platform zouden komen dat eigenlijk ook meer evaluatie doet naar datgene wat er allemaal is out there. En dat was misschien oorspronkelijk idee. Intussen zijn we wat meer holistischer gaan kijken naar die duurzame innovatie in ons onderwijs. En hebben we dus ook voor de labs bedacht dat we, nou ja, dat ga ik er meteen meer over vertellen, meer een cyclisch proces steeds met scholen en met het veld willen doorlopen om eigenlijk niet alleen beter te evalueren wat er allemaal is, maar ook beter te verkennen wat überhaupt aan de hand is op een aantal cruciale terreinen, zoals bijvoorbeeld taal. En vanuit daar kijken wat zijn daarvoor dan de kansrijke oplossingen en hoe kan een lab erbij dragen dat we die oplossingen ook beter ontwikkelen, evalueren en weer doorontwikkelen.
Ja, want over dat lab, hè, Education Lab heeft natuurlijk al zelf dat lab ook in zijn naam staan. We hebben met onze ontwikkelkrachtserie podcast mogen opnemen met jouw collega Inge. Die heeft het ook vooral over Teacher Lab gehad binnen Education Lab. En eigenlijk hebben jullie binnen Education Lab op dit moment twee lopende labs. Het Teacher Lab, maar daarnaast ook het Taallab. Hè. Zou je wat meer willen vertellen over dat Taallab? Wat daarin speelt? En hoe zo'n Taallab eigenlijk in zijn werk gaat?
Graag, daar zijn we dus hier voor vandaag. Taallab. Nou, dus inderdaad, wat ik net zei, hè, de aanleiding eigenlijk wat ik net vertelde om Education Lab op te richten, is heel vergelijkbaar met waarvoor we ook Taallab hebben opgericht. Mm-hmm. Toen we met Education Lab begonnen, was dat eigenlijk heel breed. Hè? Toen, na een tijdje, hebben we dat voor onszelf uitgekristalliseerd dat twee grootste problemen in ons onderwijs, en dat niet omdat wij dat vinden, maar omdat heel veel stakeholders met wie we gesproken hebben toch wel taalachterstanden zijn. En lerarentekort natuurlijk, mm-hmm. Vandaar die twee labs. En in het taallab gaat het in eerste instantie om hoe kunnen we nou aanpakken, identificeren en doorontwikkelen en evalueren die ertoe bijdragen dat taalachterstanden teruggedrongen worden. Dus vandaag hebben we het eigenlijk over een brede aanpak, misschien in het kader van het project met onze Amsterdamse school. Maar de focus van de lab ligt in principe aan taalachterstanden terugdringen. Want dat is wat we zagen voor corona, maar juist ook meer door corona-crisis. En die lab, we hebben twee kernwaarden. Dus we werken volgens een zogenaamde 5D-model. Ja. Dat zijn allemaal D'tjes die staan voor Engelse woorden. Detect, diagnose, design, determine en decide. Dat had ook op zich 4S kunnen zijn. Ja. Dat is een soort van leuke manier om te kijken naar hoe kan je nou cyclisch eigenlijk aan innovatie werken. En waar je altijd eerst start met probleembeschrijving als je iets nieuws wil maken. En te kijken van nou, hoe kan je nou best bekijken waar dat probleem aan ligt en hoe kan je vanuit daar verder komen en eigenlijk oplossingen ontwerpen en zoeken. En dan uiteindelijk ook met detecteren welke effecten dat heeft uiteindelijk op de doelen die je gesteld hebt. En dan uiteindelijk besluiten, nou, misschien heeft het geen enkel effect, dan moet ik het opnieuw gaan doen. Ofwel, je kan ook besluiten om het op te schalen. Nou, in ieder geval de kernelement is dus eigenlijk continu met elkaar zo'n cyclische proces doorlopen, mm-hmm, om tot verbetering te komen.
En je zegt met elkaar, hè, dus dat gebeurt in co-creatie binnen die labs.
Dat
die...
is dus de tweede kernwaarde, de co-creatie, ja, dat wilde ik zeggen. Dus wat wij zeggen is van, nou, tot nu toe zagen we heel veel dat eigenlijk wetenschappers van alles gingen bedenken voor het onderwijs. En hoe heet het? En dan allerlei aanpakken. Ik wil niet zeggen alleen maar op het terrein van taal, maar van alles, zeg maar. Er werd veel in wetenschap bedacht.
Afgevuurd op de praktijk.
Afgevuurd, precies. Ja. Hoe heet het? En tegelijkertijd werden ook heel veel dingen in praktijk uitgevonden, maar dan niet voldoende met elkaar gedeeld. En ook niet op die manier vastgeborgd dat je het kan delen met elkaar.
Bleef te vaak achter de gesloten deuren van de klas, precies, of achter de gesloten luiken van de school,
precies,
zitten.
Of bleek het ook vaak in de hoofden van de leerkrachten, mm-hmm, of van schoolleiders. Dus die kennis werd niet heel geëxpliciteerd. Hè. Bijvoorbeeld, een denk ik van de beste voorbeelden tot nu toe is Alan Turing School, die heel veel expliciteert in wat ze doen, mm-hmm, zodat die kennis deelbaarder wordt, zeg maar. Trouwens ook een van de, niet zozeer partners in de taallab, maar die wel mensen die met Education Lab samenwerken. Nou ja, dus onze doel was eigenlijk te kijken van, hoe kunnen we die twee dingen bij elkaar brengen? Dus wetenschappers met praktijk. Hoe kunnen we iets beter begrijpen en expliciteren wat in praktijk gebeurt? Die kennis ontsluiten en deelbaar maken met andere scholen. Tot aanpakken ontwikkelen die deelbaar zijn. Maar hoe kunnen we ook wetenschappelijke kennis daarin verweven? Zodat we uiteindelijk tot iets komen wat eigenlijk zowel relevant is voor praktijk als wetenschappelijk onderbouwd. En dus heel belangrijk deelbaar is.
Ja, en dan werk je binnen dat taallab op verschillende manieren samen, hè, met scholen. Met onder andere die onze Amsterdamse school, waar zij een co-creërende school in zijn. Want je maakt daar binnen het taallab ook nog, je kan op verschillende manieren meedoen, geloof ik. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen nog, over hoe je mee kan doen? Als dus school of als schoolleider? Of?
Ja, dus we hebben twee typen scholen eigenlijk in het taallab. Dus dat zijn deelnemende scholen en co-creërende scholen. De co-creërende scholen die zijn veel intensiever met ons bezig. Die worden ook vanuit ontwikkelkracht daarvoor vergoed. Deelnemende scholen uiteraard ook. Alleen de vergoeding voor de co-creërende school is echt vele malen hoger. En dat heeft te maken met ook de tijdsintensiteit die gebonden is aan hun inzet. Die co-creërende scholen met hun zijn we echt dingen aan het uitdenken, aan het creëren. Dus dat is echt ook het woord co-creërende, mm-hmm, school. Dus aanpakken, zoals bijvoorbeeld onze Amsterdamse school, daar gaan we zo meteen maar over vertellen, maar zijn we echt iets samen aan het bedenken wat we ook deelbaar willen maken met anderen en tot een aanpak willen ontwikkelen en dan uiteindelijk implementatie van die aanpak op een andere school willen evalueren. Dus dat vraagt nogal wat van die scholen. Dat eerst met ons te ontwerpen, te ontwikkelen, om te zetten bijvoorbeeld in een training, die training aan andere scholen te geven. Dat is vrij tijdsintensief. Hoe heet het? Maar er is ook een deelnemende school en dat zijn scholen die ons op allerlei manieren kunnen helpen om bijvoorbeeld iets beter te begrijpen wat er nodig is in het systeem. Of bijvoorbeeld, als een aanpak op Elise's en Nikita's school ontworpen is, die misschien die aanpak op hun eigen school zouden kunnen uitproberen en in die zin kunnen deelnemen aan de taallab.
Ik werk even terug naar jou, Elise, als schoolleider van onze Amsterdamse school. Er is een moment geweest waarop je hebt gedacht vanuit onze Amsterdamse school van oké, wij gaan binnen Education Lab als co-creërende school deelnemen. Wat heeft je daartoe gebracht om dat te gaan doen?
Ja, dat is eigenlijk een beetje in gesprek gegaan met Tijana en eerst ook nog wel met Inge. Kijk, wij waren al bezig met het verbeteren van ons taalonderwijs. Dus dat was een proces en dat was niet van het ene jaar op het andere jaar dat stond. Dus al op een eerder moment had ik gehoord van ONA, eigenlijk een soortgelijke aanpak in Amsterdam. En gekeken of we daaraan konden meedoen. Maar toen dacht ik, we zijn gewoon nog niet ver genoeg. Yeah. We kunnen dit nog niet. We hadden eerst andere dingen te doen op school. En tijdens een andere bijeenkomst kwam ik Tijana weer tegen. En eigenlijk in gesprek zijn we samen gekomen tot een samenwerking. Omdat ik denk dat dit wel het moment is. Ja. Omdat we toch al wel een soort van een afgeronde aanpak hebben. En de volgende stap daarin heel leuk en mooi zou zijn.
Nou zegt Tijana net zelf al, hè, van het is best wel intensief, het traject, mm-hmm, wat je dan als co-creërende school ingaat. En hoe ziet dat concreter uit als jij dat zou moeten formuleren voor jou als schoolleider of voor de leerkrachten die bij jou op school werken? Wat is er dan intensief en hoe is dat tijd of is dat moeite? Waar zit hem dat in?
Nou, het is misschien goed om te zeggen dat we nog in de beginfase zijn van, ja. Van het project. Dus ik kan alleen praten over hoe het nu is. En hoe het nu is, is dat we eigenlijk, wat we doen is, om de 2 weken zijn we eigenlijk samengekomen en hebben we sessies met elkaar om te bepalen van waar gaat het eigenlijk over. En wat was eigenlijk het probleem en wat waren jullie oplossingen? Dat is waar we nu staan. En dat vraagt van ons een stukje huiswerk maken. Ja. Dus we bepalen eigenlijk met elkaar een opdracht. Het is niet zo dat jullie ons een opdracht geven, maar we bepalen met elkaar een opdracht. En dat gaan we uitwerken, zodat we vervolgens weer verder kunnen in het beschrijven van die aanpak. Ja. Want om even aan te haken bij Tidjana, dat is op dit moment nog steeds wel iets wat wij lastig vinden. We hebben best wel wat scholen die aan ons vragen mogen langskomen. Ja. Om te kijken naar jullie thematische onderwijs, thematische leesonderwijs. En dat mag ook eigenlijk bijna altijd. Maar tegelijkertijd denk ik dan, ja, wat hebben jullie nu eigenlijk gezien en wat kunnen jullie nu? Ja. Want het vraagt gewoon best wel wat van een leerkracht. Het vraagt wat van een organisatie. Dus daarin hoop ik eigenlijk dat we met Education Lab, met de Taallab, een mooie stap kunnen zetten.
En Nikita, ja, ik hoor jou ook instemmend reageren op wat Elise zegt, van dat je ook soms het idee hebt van ja, als mensen zomaar komen kijken, van ja, wat haal je daar dan uit? Jullie hebben zelf natuurlijk ook in het proces naar waar je nu bent bepaalde stappen gezet. Kun je daar wat concrete stappen voor jou als leerkracht in aangeven van in hoeverre jullie aanpak verschilt met 3 jaar geleden? Je zei net al, je brengt wat jeugdliteratuur meer de klasse in. Ik hoor Elise ook iets zeggen over thematische aanpak. Mm-hmm. Kun je daar wat meer over zeggen van hoe jullie in de praktijk aan de slag gaan met taalleesonderwijs?
Ja, wij zijn van origine een OGO-school, thematisch onderwijs sowieso. Dus dat stond al. Dus we deden al veel aan thematisch leesonderwijs. Alleen, wij zijn op een gegeven moment kwamen er steeds meer nieuwe leerkrachten bij. En die hadden vooral ook moeite met hoe pak je begrijpend lezen aan. En daarin hebben we een kwaliteitsslag gemaakt door close reading te volgen.
Yeah.
Ja. En daarin zijn we wel echt vooruit gegaan. En dat is te groot om hier helemaal te vertellen, denk ik.
Maar het is sowieso, dat is ook nog een beetje onze worsteling eigenlijk. We hebben nog niet een kant-en-klaar antwoord. Hè?
Nee.
Dus dat taalleesonderwijs, dat bestaat natuurlijk uit verschillende elementen. Ja. Dus dat bestaat uit het technisch leesonderwijs, het bestaat uit het begrijpend leesonderwijs, een stukje woordenschat zit daarin, schrijven ook. En eigenlijk op al die elementen hebben we geprobeerd, of hebben we iets gedaan waarvan wij denken dat het effectief is. Dus het is lastig om te zeggen van wat is nou jullie aanpak geweest, omdat het best wel een brede aanpak is. Maar als ik nadenk over wat het verschil is geweest met hoe we daarvoor hebben gewerkt, is dat we met het team samen hebben gekeken van wat zijn nou eigenlijk effectieve aanpakken.
Yeah.
En dat betekende concreet dat we in teamvergaderingen of op studiedagen tijd hebben ingeruimd om samen te lezen. Mm-hmm. Dus om samen vakliteratuur te lezen, samen artikelen te lezen. En vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Dus de leerkrachten met elkaar, met ons erbij, intern begeleider, directie. En te kijken van hoe kunnen we dat vertalen naar een praktijkaanpak.
Ja. Ik kan me voorstellen, Elise, dat dat best ook iets vraagt vanuit jouw schoolleider om een bepaalde focus aan te brengen op waar je je op gaat richten als schoolteam qua de stappen die je wil maken. Mm-hmm. En iedereen weet die in het onderwijs werkt, dat er een heleboel op je afkomt met iedere week wel nieuwe mailtjes over of je ergens aan mee wil doen of je een bepaald lespakket wil afnemen of wat dan ook. Het vergt iets voor jou ook om dan samen met je team ook die focus te kunnen houden voor een bepaalde tijd. Want dit staat niet van vandaag op morgen, denk ik.
Nee, het staat niet van vandaag op morgen. Maar ik denk wel dat als je eenmaal die keuze hebt gemaakt en je hebt die focus, dan wil je ook niet meer anders. Dan ga je ook echt niet meer in op al die mails in je inbox van de week van of de dag van. Ja. Dat doen we eigenlijk niet. En we zorgen er altijd voor dat alle vergadermomenten eigenlijk werkmomenten zijn.
Heel even terug, Nikita, over bijvoorbeeld, jij zegt we zijn met close reading aan de slag gegaan, ook met goede jeugdliteratuur.
Ja.
Hoe selecteer je teksten waarmee je aan de slag gaat in jouw groep 8 bijvoorbeeld? Hoe werkt dat?
Ja, hoe werkt dat? Daarin worden wij natuurlijk ook geschoold. Dus hoe ziet dat er dan uit, zo'n rijke tekst? Waar moet hij aan voldoen? We hebben inderdaad ook de bouwvergaderingen, of de vergaderingen aan zich, waarin we dus met elkaar in gesprek gaan daarover. En teksten meenemen die we hebben geselecteerd en met elkaar gaan kijken van, is dat dan een rijke tekst? Is die goed genoeg voor mijn groep? Ja, en we hebben dus inderdaad heel veel mooie boeken gekocht. En dan krijgen we letterlijk ook tips van degene die ons onderwijst in het close reading. Van nou, dit boek moet je wel in huis hebben. En daarbij helpt dat thematisch onderwijs ook. Omdat die thema's, dat is terugkerend.
Ja.
Dus dan heb je gewoon een selectie aan goede boeken.
Ja, en nou kan ik me ook voorstellen. We hebben vaak een personeelschaarste in het onderwijs. Maar ook een soort van chronische schaarste aan ruimte en tijd. Om in ontwikkeling van onderwijs of het evalueren of wat dan ook te kunnen steken. Mm-hmm. Brengt die focus waar Elise het ook over heeft gehad. Hè, ten aanzien van, oké, hier gaan we mee bezig als schoolteam. Mm-hmm. De rest als hitteschild, een klein beetje buiten houden. Zodat we ons als team hierop kunnen richten. Brengt dat ook een bepaalde rust bij jullie als leerkrachten om daarmee aan de slag te kunnen?
Ja, absoluut. Het is een helder doel, hè, wat je met z'n allen voor ogen hebt. Mm-hmm. En we krijgen daar binnen schooltijden, hè, door die werkmomenten zo in te richten, of die vergaderingen zo in te richten, dat je aan het leren bent, aan het creëren bent. Daardoor is dat haalbaar. En daardoor is er is een focus. Ja, zeker. Geeft rust.
Ga ik even terug naar jou, Tiana, richting die taallabs. Zijn er al op dit moment dingen waarvan je denkt van oké, die kunnen we vanuit een co-creërende school als onze Amsterdamse school, maar ook vanuit andere scholen die deelnemen. Dat zijn dingen die het laaghangend fruit makkelijk haalbaar, schaalbaar zijn richting andere scholen die hiermee worstelen.
Wat Elise zei, wij zijn pas echt aan het begin. Mm-hmm. Dus gevoelsmatig denk ik, ja, daar is een schat aan praktijkkennis die je eigenlijk wilt ontsluiten, zeg maar, in de lab. Maar er is ook een schat aan wetenschappelijke kennis. Er is een schat van allerlei soorten kennis in Nederland. En ik denk dat de kunst is, zeg maar, om eigenlijk die twee kennis aan elkaar te verbinden in zo'n soort van project als deze. Mm-hmm. Dus maar om even een voorbeeld te noemen, of eigenlijk om het concreet te maken in kader van dit project, wat we doen met onze Amsterdamse school, is dat wij aan de ene kant met Elise en Nikita, Chantal en Eva, dat zijn de andere teamleden die er vandaag niet bij kunnen zijn, aan het kijken zijn inderdaad, wat is datgene wat zij allemaal ingezet hebben op hun school, zeg maar. Inderdaad evidence-informed tot stand gekomen is. Maar tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken, wat is er allemaal out there aan allerlei andere materialen, aanpakken, adviezen en van alles en nog wat hierover gaat. Want er is ontzettend veel out there. Mm-hmm. Wat eigenlijk, het is natuurlijk heel hip nu, hè? Nou, hip of althans, wordt veel gepraat over automatisch lezen onderwijs. Ja, hot topic. Er zijn heel veel partijen mee bezig. Zijn we ook aan het kijken, ja, welke kennis is daar allemaal aan het ontstaan of bestaat al? En hoe kunnen we die twee met elkaar verbinden? En wat is dan de meerwaarde van dit project, zeg maar? Dus we zijn heel erg aan het begin eigenlijk van het uitzoeken, hoe kan dit nou van toegevoegde waarde zijn? En hoe kan überhaupt een samenwerking met een school dat iets op dit terrein goed doet, van toegevoegde waarde zijn, bovenop alles wat al op dit terrein hierover geschreven is. Want er is natuurlijk al heel veel.
Ja.
Dus dat is voor ons inderdaad een puzzel nu in deze samenwerking. En mijn intuïtie is dat we juist die praktische kennis, wat toegevoegd is aan de kennis waar jullie ook over gelezen hebben, zeg maar, dat de meerwaarde is om dat aan een andere school te laten zien.
Ja.
Met andere woorden, hoe zet je evidence om in praktijk?
Evidence into practice.
Ja. En hoe kan je die kennis dan deelbaar maken? Wordt het dan niet een soort van nieuwe aanpak aan zich?
Mm-hmm.
Die dan andere scholen zou kunnen helpen. Maar dat is maar een hypothese. Want ik zei, wij zijn echt een maand vast met elkaar bezig. Ja, dus dat is heel spannend.
Het past ook in een bredere ontwikkeling wat dat betreft. En met ontwikkelkracht natuurlijk ook als een van de sterkhouders daarin, om die twee werelden wat dichter bij elkaar te brengen. En nu kan ik me ook voorstellen dat dat het vanuit de academische wereld, om op deze manier intensief met de praktijk samen te werken, dat maakt het ook best wel ingewikkeld af en toe. Waarschijnlijk wel ook veel waardevoller. Ik denk dat het fantastisch is dat jullie dat doen. Maar hoe kijkt de academische wereld naar dit soort projecten, waarbij die samenwerking intensief wordt opgezocht, in plaats van eigenlijk het aloude van we hebben dit onderzocht, zo zou het moeten. Voer het maar uit op je school of in je klas, bij wijze van spreken. Even heel plat geslagen.
Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat er sowieso een trend is in de academische wereld om meer bewust te zijn van impact van onderzoek wat gedaan wordt. Dat zie je ook wel op de manier waarop zeg maar in onze carrière bepaalde activiteiten gewaardeerd worden. Dus op een andere manier dan misschien 10 jaar geleden. Zeker bij Universiteit Maastricht. Ik weet niet of nou bij iedere universiteit dat zo is, maar waar ik werk is dat zeker het geval. En dat is natuurlijk heel mooi, want dat maakt het onderzoek die wij doen wel relevanter. Maar het blijft gewoon een uitdaging om eigenlijk vanuit even het perspectief van een wetenschapper, om dit soort projecten heel goed te verenigen met ook publicaties, met alle andere dingen die we moeten doen op universiteit.
Zit van een andere kant ook een bepaalde druk op?
Ja, en ook een bepaalde prikkel om het eigenlijk misschien niet te doen soms, omdat dit ontzettend veel tijd kost. Hè? Iets met elkaar maken, creëren, uittesten. Voor, nou ja, als wij zeg maar bijvoorbeeld nu een tijdspad zouden uitstippelen wanneer ons een publicatie, wanneer wij hier uit een publicatie zouden kunnen krijgen, dan is het misschien pas over 2-3 jaar.
Ja.
En dat is natuurlijk soms wel heel lang om op te wachten. En dat is toch iets wat voor je academische carrière wel heel belangrijk is. Dus het is wel zo dat er meer erkenning is en nog meer komt, denk ik, voor dit type onderzoek. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel lastig, zeker in de economenwereld, om daar voldoende erkenning voor te krijgen, zodat het ook moeite waard is om die tijd die nodig is om echt tot iets gezamenlijks te komen erin te steken.
Hey, en als ik naar jullie kijk vanuit onze Amsterdamse school, Elise, wat hoop jij? Kijk, je staat nu aan het begin. Hè? Stel nou dat je dadelijk, een jaar is misschien ook nog wel kort, een jaar of 2 of 3 of zo bezig bent met elkaar samen binnen Taalab. Wat hoop je dat het Nederlands onderwijs wellicht zou kunnen hebben gebracht, maar ook wat het jullie als school zelf zou kunnen hebben gebracht?
Ah ja, het Nederlandse onderwijs.
Alle problemen opgelost.
Ja. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als scholen die hetzelfde pad willen gaan bewandelen als dat wij hebben bewandeld, dat die dat wat gemakkelijker zouden kunnen doen dan wij. Want kijk, ik beschrijf nu van we zijn gaan lezen met elkaar en we hebben een aanpak ontwikkeld. Maar de praktijk is natuurlijk altijd rommeliger. Dus dan, je doet dus dit, je doet dus dat. Nou, je probeert het, werkt niet, werkt wel. En dat zou je misschien voor andere scholen iets gemakkelijker willen maken. Dus als we een aanpak kunnen creëren waar scholen mee aan de slag kunnen, waar schoolleiders, leerkrachten mee uit de voeten kunnen, en dat daardoor ook de leesresultaten van die scholen ook verbeteren, net als dat het bij ons is gebeurd, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja.
En voor jullie zelf als school, als onze Amsterdamse school, wat hoop je dat het jullie gaat brengen om op deze manier deel te nemen binnen Taalab van Education Lab?
Nou, wat voor ons heel interessant is om goed te beschrijven wat we hebben gedaan. Mm-hmm. Dus dat is denk ik waar wij ook op zijn aangehaakt. En tegelijkertijd, kijk, ik heb een team met, wij hebben een team met heel veel gemotiveerde en professionele leerkrachten. En dit is nou juist zo'n project waar je aan kan meedoen wat het interessant maakt om in het onderwijs te werken. Dus het is en voor de klas staan, wat gewoon het allerbelangrijkste is in die basisschool en ook in alle andere scholen. Maar tegelijkertijd ook op een ander niveau bezig zijn met dat onderwijs. En dat doet een beroep op, nou ja, op je professionaliteit en als leerkracht, maar ook als schoolleider. Ja. Dat maakt het voor mij als school en als schoolleider interessant. Ja.
Als ik dan nog even naar jou toe ga, Nikita, over de manier waarop jij nu staat les te geven. Hè. We nemen dit op een maandag, eigenlijk jouw werkdag. Jouw duo staat nu voor de klas. Ja. Die heeft kunnen ruilen met je. Maar normaal gesproken had je nu voor je groep 8 staan. Mm-hmm. En dan misschien niet eens puur en alleen op dat taalonderwijs, leesonderwijs. Maar hoe ben jij vandaag de dag anders met je vak bezig? Hoe sta je anders voor de klas dan dat je dat pakweg een jaar of 5 geleden deed?
Ja, ik denk dat alles scherper is geworden. Met het team hebben we een scherp doel. Nou, dat voer je ook weer door in je klas. Het maakt het voor mij heel concreet waar we naartoe moeten. En het heeft mij ook geholpen bij het ontwerpen van mijn lessen. Omdat ik helderder heb wat er gebeuren moet, zeg maar.
Vind je je vak, het lerarenvak, vandaag leuker dan dat je dat 5 of 10 jaar geleden vond?
Nee, ik ben misschien een verkeerd voorbeeld daarin. Ik vond het altijd al geweldig.
Ja.
Elise en ik hebben ook de visie van onze school geschreven. Dus ja, ik was altijd wel een beetje een nerd.
Ja?
Ja. Okay. Ja.
Het is natuurlijk sowieso mooi om dat ook in gezamenlijkheid te kunnen doen. Is dat wat jou betreft ook een van de belangrijke elementen waarom het op jullie school gelukt is om dat tijd te keren in de afgelopen jaren?
Ja, zeker. Samen doen. En ook die professionaliteit, wat jij net noemde, wat er veranderde over drie jaar. Ja, wat Elise noemde, sorry.
Ja, voor
wat de bijdrage kan zijn voor het Nederlandse onderwijs. Ik denk ook dat het meehelpt dat de leerkrachten, die eventueel hun motivatie zijn verloren, dat die dat weer terug kunnen krijgen hierdoor. Omdat het zo concreet is en zo helder, van hier gaan we aan werken.
En jij stipte dat ook inderdaad even aan, Elise. Als je kijkt naar die grote bergen van het Nederlands onderwijs, zie je daar iets in de afgelopen periode in schuiven, om het zo maar te zeggen? Dat die, zoals Tiana dat ook verwoord vanuit de academische wereld, dat er steeds meer een samenwerking komt tussen praktijk en onderzoek. En dat die praktijk daarin ook steeds meer gewaardeerd wordt, in plaats van dat die maar als volgend gezien wordt.
Dat zie ik heel duidelijk. Ik zeg steeds, het is echt een fantastische tijd om in het onderwijs te werken.
Ja.
Als ik het vergelijk met 15 jaar geleden, als ik zie wat er toen beschikbaar was aan vertalingen van de wetenschap naar de praktijk, dan is dat nu zoveel anders en beter. Ik noem gewoon even Marita Eskens met haar mooie boeken, Marcel Smaier. Dat zijn echt voorbeelden van hoe je
evidence into practice
brengt en ook op zo'n manier dat leraren en schoolleiders dat kunnen begrijpen. Ja. Dus ik zie wel een verschuiving en ik hoop dat veel scholen daarin mee zullen gaan. Want het is uiteindelijk ook heel leuk.
Ja, als er nou scholen zijn, Tiana, die hierin mee willen gaan. En jullie hebben op 24 januari aanstaande een nieuwe labdag, een taallabdag. Stel nou dat er mensen zijn die hier zitten te luisteren en denken co-creërende school of deelnemende school, of gewoon wat meer informatie zouden willen richting die 24 januari. Hoe gaat dat dan het beste in zijn werk?
Nou, ik denk allereerst kom naar onze labdag op 24 januari. Daar gaan we deze week breed over adverteren op social media. Jullie gaan natuurlijk als Research Chat ook daar iets over delen. Ontwikkelkracht website, kan je daar ook iets over terugvinden. Dus weet het, dat zometeen kan je dat op allerlei plekken terugvinden.
En dan heb je het over de website van Education Lab. Daar kun je informatie vinden. De website van Ontwikkelkracht kun je informatie vinden. Wij zullen als Research Chat ook ons best doen om het
op
zo breed mogelijk.
Op LinkedIn.
Sociale media kanalen.
Sociale media kanalen, X natuurlijk. Dus daar zal wel een en ander over verschijnen. Het is dus 24 januari in Utrecht in de middag. Heel kort door de bocht. En daar gaan we dus meer vertellen over inderdaad dingen die we vandaag ook besproken hebben. Dus de werkwijze, maar ook andere projecten die in het taallab op dit moment lopen. En hoe je daaraan zou kunnen meedoen. En ik hoop ook dat veel scholen komen. Misschien ook al zijn ze nou niet per se geïnteresseerd aan een project echt deel te nemen. Dan zou het ook heel leuk zijn als ze er zijn. Omdat we ook met scholen echt in gesprek zullen gaan over wat zien zij dan als problemen op dit moment. En hoe gebruiken zij nu evidence op dit moment in hun onderwijs. En waar lopen ze daar weer tegenaan. Want we zijn dus ook
als mogelijke nieuwe thema's voor nieuwe labs, moet ik dan denken.
Ja, want dat wilde ik dus wel benoemen. Zeg maar, dit is één specifiek project in een lab waar we het vandaag over hadden. Maar eigenlijk zijn we in de lab in het eerste jaar eigenlijk heel erg in kaart aan het brengen van wat is er allemaal out there aan aanbieders van verschillende aanpakken voor scholen. En dat kan zijn alles vanaf een advies tot een echt een kant-en-klare aanpak over een leesmethode. Wat is er allemaal out there? Hoe kansrijk zijn deze aanpakken eigenlijk? En wat betekent dat voor iedereen die een nieuwe lab zou starten? Waar zou je eigenlijk op in moeten zetten?
Ja.
Want dat is natuurlijk ook zoiets, dat er al zoveel is op dit terrein. Niet alleen maar over thematisch leesonderwijs, maar überhaupt over taal aanpakken in ons systeem. Maar het is ook een enorme oerwoud bekeken vanuit het perspectief van een school.
Ja.
Dus we willen ook als taallab misschien niet per se altijd iets nieuws doen, maar we willen misschien ook een ding een beetje beter structureren, samenbrengen en vanuit de gebruiker wat gestructureerder naar die oerwoud kijken.
Om door de bomen het bos weer te kunnen gaan zien.
Ja, en ook voor nieuwe initiatieven, want in Nederland hebben we natuurlijk de tendens om altijd maar iets nieuws te beginnen. Ik bedoel, het is niet alleen in het onderwijs dat men in een oplossingsmodus schiet, maar ik denk wij als land zijn heel erg bezig van oké, en hoe ga ik dit oplossen en hoe ga ik dat oplossen? Misschien moet je voordat je überhaupt begint iets op te lossen, na te denken of iemand anders het niet al opgelost heeft. Wat er al is. En wat kan je daarmee, hoe kan je daar je bijdrage aan leveren in plaats van weer een nieuw initiatief te starten?
Ja.
Dus ik zie ook echt als een rol van de taallab aan de ene kant bij te dragen aan duurzame innovatie door kansrijke projecten verder te brengen, beter te evalueren en daarvan te leren. Maar aan de andere kant ook als een platform waar we misschien ook meer verbinding met elkaar kunnen vinden, die ook kan zorgen voor beter overzicht van wat er al is en wat dan de toekomst wel echt vraagt. Ja. Want misschien is het probleem dat we door de bomen de bos niet meer zien, maar die bos is er misschien al. Misschien moeten we helemaal niet iets nieuws gaan maken. Misschien is dat er al.
Ja, en daarvoor zou je dus op 24 januari ook kunnen gaan deelnemen op die labdag van het Taallab. Als je dus geïnteresseerd bent, kijk op de website van Education Lab, maar ook op de website van Ontwikkelkracht. Wij zullen via onze eigen sociale media kanalen daar ook nog aandacht aan besteden. En het kan dus ook nog via de sociale media kanalen van onder andere Education Lab zelf. Dus die informatie moet te vinden zijn. Ik wil jullie heel erg bedanken voor vandaag om aan te sluiten hier en wat meer over het taalonderwijs, onder andere ook op onze Amsterdamse school te vertellen. Mooie dingen die daar gebeuren waar een heleboel andere scholen misschien dan ook wel weer straks in later moment kunnen profiteren. Rest mij voor nu te melden dat wij jullie hopelijk ook allemaal terugzien op onze nationale congres op 22 juni, het ResearchEd-congres. Ik zie zomaar mogelijk een mooie sessie op het podium van Elise en Nikita voor me, maar daar moeten we het nog maar eens over hebben, wie weet. En uiteraard voor jullie ook altijd ruimte, Tiana vanuit Education Lab. Hartstikke bedankt voor vandaag en in het nieuwe jaar zijn wij weer snel terug met onze ResearchEd Nederland podcast. Dankjewel.
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 Thank you.